dat we met elkaar vanmorgen de eerste Petrusbrief gaan behandelen. Of daarna gaan kijken, gaan overdenken. En het is goed voordat we het gaan lezen om te beseffen, zoals Paulus het zegt, dat elk woord dat geschreven is, is ingegeven en is daarmee nuttig om te onderwijzen, om te weerleggen, om te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens, jullie die God toebehoren, volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Neem dat in je achterhoofd. Dat God ons zo wil gaan vormen door zijn woord. En wil gaan kneden door zijn woord. Dat we tot elk goed werk volkomen toegerust zullen zijn. Ook als het woord van vandaag misschien niet zo leuk is om te horen. Misschien snijdt het wel in je vlees. Maar laat het toe. En open je hart daarvoor. Dat je tot elk goed werk volkomen wordt toegerust. Goed. 1 Petrus 2. En ik wil lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12. En het woord van God spreekt als volgt. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwlieden of de bouwers verworpen hebben, die is geworden tot een hoeksteen. En een steen des aanstoot en een struikenblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Met het doel dat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij, die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners door hun goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Goed, er zitten best heel wat jongeren en ik wil jullie aan het begin van de dienst een vraag stellen. Jullie kennen denk ik allemaal de gelijkenis wel, waar de Heer Jezus zegt, en jullie mogen het beantwoorden, de Heer Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en doet, die zal ik vergelijken met een man die zijn. Nou, vullen jullie het maar in. Nee. Die zijn huis.
Bouwt op een rots.
Die het huis bouwt op een rots. Dat is wat. Wie mijn woorden hoort en doet. Nou, dat moeten jullie even vasthouden. Ja, ik ga daar straks op terugkomen. Horen en doen. Ik werkte vroeger op de bouw en dan werkte ik met een dove schilder. moest je een beetje gebarentaal en moest je alles uitleggen met je handen. En hij kon een beetje lip lezen. En dit was werken. Of doen. Dat is het, met je handen. Dus je hoort en je doet. Ja? Werken. Onthoud het, ik ga daar straks op terugkomen. Goed, broeders en zusters. De tekst van vandaag, die begint met leg dan af. En misschien denk je wel van, nou, dit is tegen ongelovigen gesproken. Tegen mensen die zich nog niet bekeerd hebben tot de Heer Jezus. Tot de mensen die nog niet wederom geboren zijn. Nou, dan heb je het helemaal mis. Want Petrus die begint zijn brief aan de uitverkorenen, vers 2 van hoofdstuk 1. Uitverkorenen overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. En hij zegt het later in vers 22, nu u dan uw zielen gereinigd hebt, dan komt het weer door gehoorzaamheid. Ze hebben geluisterd. Ze hebben gehoord met hun oren aan de waarheid. Dus dit woord is tot de gemeente van Jezus Christus. En als je dan even meegelezen hebt met die tekst, leg dan af alle slechtheid en alle bedrog, alle huichelarij, alle afgunst en alle kwaadsprekerij, dan denk je misschien wel, ja, maar ik heb me toch tot de Heer Jezus bekeerd en ik ben toch wederom geboren, dan geldt dit toch niet meer voor mij. Nou, blijkbaar was het zo in de eerste christengemeente dat er mensen waren die zich tot de Heer Jezus bekeerd hadden en die beleden dat de Heer Jezus de Zoon van God was en is en blijkbaar toch nog rondliepen met een last. En dat kun je opmaken aan de eerste drie woorden. Daar staat dan leg dan af. En daar staat in het Grieks eigenlijk neerleggen, nu neerleggen. Dus voor leg en af staat er twee keer hetzelfde woord. En dat is niet iets van ik wandel met de Heer Jezus en ineens is daar een valstrik en ik val daarin. Nee, hier staat neerleggen, nu neerleggen. Dat betekent dat je iets op je rug hebt. Dat betekent dat je ergens mee kan lopen. Als een rugtas. En als jullie naar school gaan, kinderen, dan krijg je waarschijnlijk een rugtas mee van je moeder. En die heb je op je rug en dan kom je op school en dan leg je die neer. Die rugtas die leg je of naast je bank of die zet je in een kast of die hang je aan de kapstok. Maar die doe je af. En Petrus die probeert ons vandaag aan te sporen en we gaan straks die dingen eventjes langzaam doorlopen. Om die dingen af te leggen. En dat is wat ik al net al zei, want het is niet zo. Je leeft met de Heer en je struikelt. Een keer in bedrog, dat kan ook voorkomen. Maar hij bedoelt hiermee, als je eigenlijk leeft in, moet ik het juist woord zeggen, je bent ermee één mee, dat je leeft in bedrog, dat je leeft in slechtheid, dat je leeft in huichelarij, dat je leeft in afgunst of in kwaadsprekerij. Als dat een onderdeel is van je leven, dan moet je dat dus afleggen. Misschien zeg je op het eerste gezicht, nou, dat valt bij mij wel mee. Maar het eerste woord ligt dan af. Alle slechtheid. Daar kun je zelf natuurlijk heel veel dingen op invullen. Slechte dingen. En ik zat een beetje uit te zoeken wat staat er in het Grieks. En toen zag ik eigenlijk dit woord. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Eigenlijk zijn dat de dingen die door mensen gedaan worden, die zich niet schamen om wetteloos te zijn. Ik spreek tegen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het kan dus zo zijn dat je je niet schaamt om de wetten van God te tarten. Om daar tegen niet te gaan. Dat je je niet schaamt voor de dingen die God aanreikt ten beste wil van jou en van mij. Die wetten van God, die worden in de wereld vaak gezien als iets van, als een zware last. Je mag niet dit en je mag niet dat. En vaak wordt daar ook mee gespot naar ons toe. Van ja, jullie zijn christenen en jullie mogen niks. Nee, die dingen die heeft God ons gegeven. Die wet heeft God ons gegeven. ten goede voor ons. Dat is niet iets om ons maar mee om de oren te slaan. Maar dat is juist om te leren leven in vrijheid. Alle slechtheid. Hoe is dat in jou? Hoe is dat in uw leven? Schaam je je als je de wetten van God aantast? Heb je er verdriet van? En dan kunnen we verder gaan, alle bedrog. Ik meen dat ik hier de eerste keer toen ik hier was ook mijn getuigenis heb gegeven. Dat ik vroeger een leven van leugens leefde. Mijn hele leven was een leven van leugens. Ik loog werkelijk om alles en ik loog tegen iedereen. En ik moet er echt, vooral ik moet erop letten dat ik niet weer terug kan vallen daarin. Ik ben iemand die praat graag en als ik nou ergens kom dan praat ik makkelijk. Het kan zomaar zijn, dat is zo'n valkuil voor mij. Als ik dan spreek over grote dingen en grote getallen, dan noem ik zomaar in plaats van 100, noem ik 150. Dat ik het dan soms niet helemaal scherp heb op dat moment en dan maak ik het soms groter. Ik moet daar zo op letten, dat ik eerlijk ben. En zo vaak kan ik daarin struikelen. Maar Petrus zegt ons vandaag, als we met die rugtas lopen, als we leven in bedrog, dan moeten we dat naast ons neerleggen. We moeten ons daarvan omkeren. We moeten ons daarvan bekeren. Slechtheid. Bedrog en huichelarij. Huichelarij. Kinderen, jongeren. Weten jullie wat dat betekent, huichel? Wat is een huichelaar? Kunnen jullie dat vertellen? Weet jij het? Nee, het is een moeilijk woord, hè? Achterin is iemand.
Dat is volgens mij een man die niet altijd even doet zoals het moet.
Een man die niet altijd doet zoals het moet. Nou, je zou ook kunnen zeggen hypocriet. Maar dat is ook een moeilijk woord, hè, hypocriet. Maar weet je waar je dit woord ook voor zou kunnen vertalen? Voor een toneelspeler. Weet je wel wat dat is? Iemand die toneel speelt? Ja, ik denk dat jullie hier in de kerk geen toneelspellen zullen doen. Maar stel je nou eens voor dat hier een toneelspel zou worden opgevoerd. Bijvoorbeeld met de kerst of zo. En dan is er iemand, een jonge vrouw die speelt Maria. En een ander die speelt een herder. Maar ja, misschien ben je wel muzikus of zo. Of ben je politieagent. En dan moet je herder gaan spelen. Hè? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Je bent politieagent. Hoe kan je dan herder gaan spelen? Dus, dat zegt Petrus. Je speelt een rol. Misschien wel in de gemeente. Maar wie je eigenlijk helemaal niet bent. Misschien doe je je eigen voor als wederom geboren. En misschien ben je wel het meest enthousiast als je staat te zingen met je handen in de lucht. En tegelijkertijd is je hart heel ergens anders. Hoe is dat met jou? Hoe doe je je eigen voor in de gemeente? Ben je wie je werkelijk bent? Of speel je gemaakt een ander? Speel je een andere rol? Ik moet eerlijk zeggen, dit woord hakte er bij mij echt in. Ik had het eigenlijk nooit zo diep begrepen. En bij mij beknelde de angst. Nou, ik kan het tegen jullie, het mag ook wel gewoon persoonlijk zijn, toch? Jullie kennen niet allemaal de gemeente waar ik vandaan kom, het ACR. Jullie kennen wel, denk ik, allemaal Hugo Bakker. En degene die wel eens bij ons geweest zijn, die weten, wij zijn wat kleiner als jullie. En de gemeente heeft heel lang bestaan. We noemen het zelf wel eens Adullam. Bij elkaar gerapt zootje. De ene is dit en de andere is dat. Maar toen kwam ik en waren ze allemaal zo blij. En soms heb ik dat dan wel eens dan. Dan denk ik van, o Heer, is het er nou echt in mijn leven? En dat heb ik wel eens, toen ga ik naar de bidstond toe bijvoorbeeld. En dan ben ik zo leeg. Dan ben ik zo koud. En dan hoor ik de broeders gaan bidden, of de zusters gaan bidden. En uiteindelijk doe ik ook mijn mond open. En terwijl ik dan eigenlijk zo koud ben, dan komt er een gebed uit mijn mond. En dan denk ik bij mezelf, waar komt het vandaan? Dan gaat de Heilige Geest het overnemen. En ik dacht zo van, oh Heer, is dat dan geen teleurstel in mijn leven? Echt, het was een angst die me gewoon... Ik ben daar echt mee teruggegaan naar de Heer. Hoe is dat dan in mijn leven? Ga ik dan teleurspelen? Of dat de Heer ook liet zien van, ja, soms is het ook gewoon zo dat ik jouw leven overneem. En dat ik door je heen ga bidden. Maar het is zo'n gevaar. Ook binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik weet dat nog, dat ik hier de eerste keer kwam en dat ik moest spreken over aanbidding. Dat ik dacht van, hoe moet ik nou in Ermelo? Al die mensen die zoveel woordkennis hebben. En wat moet ik de gemeente dan mee gaan geven? Maar dat de Heer hem ook liet zien van, geef gewoon door wat ik je geef. En ga je niet nog geestelijke voorlopen doen als dat je bent. Dus broeders en zusters, ik wil je aanmoedigen. Op het moment dat je bij jezelf merkt, ik gedraag me in de gemeente anders als wie ik werkelijk ben. Je doet je misschien geestelijker voor als je bent. Of juist andersom. Dat je eigenlijk veel geestelijker bent, maar dat je je eigenlijk altijd maar veel meer terugtrekt. Gedraag je zoals je bent. En kom daar gewoon eerlijk voor uit. Ook als het zo moeilijk is in je leven. Ook als je ergens pijn over hebt. Of als je ergens verdriet van hebt. Of als je juist blij bent. Deel dat maar gewoon. En ga je niet anders voordoen in de gemeente. Dat hoeft niet. In de gemeente van de Heer Jezus Christus mag je zijn wie je bent. Alle afgunst. Alle haat. Leg het af. Als je in je hart merkt, ik heb een afkeer. Ik heb afgunst tegen iemand. Misschien zelfs tegen je broeder. Leg het af. Het hoort niet thuis in de tempel van God. Als u beleidt dat je een kind van God bent. Als u beleidt dat je wederom geboren bent. Dan hoort er geen haat. Geen afgunst te zijn tegen iemand. Niet tegen je broeder en niet tegen je zuster. Maar ook niet tegen je willekeurige naaste. Leg het af. Keer je ervan. Beleid het. En erken het. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste. Dat je het allereerst erkent. Dat het er is. En dat je tegen de Heer zegt. Ik wil het afleggen. Dan gaat hij je er ook bij helpen. En dan gaat hij die dingen die verkeerd zijn in je leven. Gaat hij ook vullen met liefde. Ook als er haat is tegen mensen. Als er afgunst is. Dan wil hij daarvoor in de plaats liefde geven. Alle kwaadsprekerij. Nou, is het nou zo erg, Petrus, de gemeente van de Heer Jezus Christus, kwaad spreken? Ja, wij kunnen nog zo makkelijk, zelfs over een broeder en zuster, kwaad spreken. Kwaad spreken over Jan en alle man. Maar Petrus roept ons vandaag op om ons daarvan te keren. Om dat niet meer te doen. Om die rugtas naast je neer te leggen. Om die rugtas bij het kruis te brengen. En het te beleiden als zonde. En vergeving te vragen. En vergeving te ontvangen. Want op het moment dat je het bij de Heer Jezus brengt. Dan wil Hij ook die vergeving geven. En dan wil Hij je ook helpen. Om je daar daadwerkelijk van te keren. En dan gaat de tekst verder. Ik denk dat er volledig mee te maken heeft. We lezen in die eerste drie versen eigenlijk. Drie keer werkwoord. Leg hem af. 1. Vers 2. En verlang. En vers 3. En vers 4 eigenlijk. En kom naar hem toe. Drie keer een werkwoord. Ik denk dat ze alle drie met elkaar te maken hebben. En verlang vurig. In de Statenvertaling staat er, meen ik uit mijn hoofd gezegd. En zijt zeer begeerig. Verlang vurig als pasgeboren kinderen. Naar de zuivere melk van het woord. Hier staat niet. Als je net wederom geboren bent, dan moet het woord voor je uitgekoud worden als melk. Als dit makkelijk te begrijpen is. Maar hier staat, wees als wederom geborene. Dus ook voor volwassenen. Ook voor mensen die al jarenlang met de Heer Jezus leven. Wees altijd begeerig. Verlangend naar het woord, zoals een baby verlangt naar melk. We hebben dat woord, jongens en zusters. We hebben het zo nodig. Hoe kunnen we stand houden te midden van een krom en verdraaid geslacht? Hoe kunnen we stand houden te midden van zoveel verleidingen als we dit woord niet indrinken als een baby de melk drinkt? Dat gaat niet. Want dat geeft groei in je leven. Dat is hetgene wat je dicht bij de Heer houdt. We hebben het woord van God nodig. Heer, zoals ik net ook begon. Elk woord is van God ingegeven en is daarmee nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Dit woord, dat hebben we altijd nodig. Of dat je nu net wederom geboren bent, of dat je al jarenlang met de Heer leeft. En degene die net tot geloof zijn gekomen, die kunnen het vragen aan degene die al lang met de Heer leven. Dat dit woord een onuitputtelijke bron is. Dat je hier nooit genoeg van kan drinken. En dat het soms zelfs zo is dat je denkt dat je een gedeelte geleerd hebt. En dat de Heer het gaat beschijnen met een nieuw licht en dat het weer helemaal nieuw wordt. Dat het nog dieper voor je gaat. Dus wat we nodig hebben is iets neer te leggen. En tegelijkertijd ons vullen met het woord van God. Ik ga even terugkomen bij jullie kinderen. Wat hadden we ook alweer gezegd? Wie mijn woorden hoort en
doen.
Wie mijn woorden horen en doen. Allereerst kunnen we Gods woord horen, zoals nu, door de prediking. Maar we kunnen Gods woorden ook horen als we lezen. En wat doen we er dan mee? De Heer Jezus zegt, wie mijn woorden horen en ze ook doen, die ze gehoorzaam zijn, die zal ik vergelijken met iemand als een man die zijn huis bouwt op een rots. Dus altijd op het moment dat we de Bijbel lezen, dan moeten we ook ons hart zo eigenlijk openzetten dat we ons ook willen laten corrigeren door het woord. Ook als het woord soms scherp is. Als het woord niet aangenaam is. Als het woord ons iets laat zien in ons leven wat niet goed is. En dan zegt vers 3, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. Vind ik eigenlijk wel mooi. Het staat dus, we moeten de melk drinken, we moeten het woord drinken, we moeten het woord tot ons nemen. Indien we tenminste geproefd hebben dat de Heer goed is. En hier staat voor de Heer, dat bedoelt Petrus mee, de Heer Jezus Christus. Ik vond het mooi, ik vroeg het net, ik weet niet eens meer aan wie, jullie vieren geloof ik elke week het heilige avondmaal. Ik heb jullie vanmorgen ook geproefd dat de Heer goed is. Dat het bij God alleen maar goedheid is. Een bron van goedheid. Heb je het geproefd? Ja, je hebt het geproefd, want je hebt gedronken van de wijn. Uit de gemeente waar ik uitkom, waar ik als kind ben opgegroeid, daar stond heel vroeger, ik heb hem nooit gekend, maar mijn ouders wel, stond daar dominee Vlot. En die zei altijd met het avondmaal, zoet, zoet is Jezus bloed. Dat vind ik altijd een heerlijke uitspraak. Zoet, zoet is Jezus bloed. Heb je geproefd dat de Heer goed is? En dat het alleen maar zoetigheid is wat uit hem als de bron voortvloeit. Proef je ervan en leef ermee. En word er door opgebouwd. Want dat woord, dat brengt ons dichter bij hem. Want het woord is vol van hem. Hij heeft, de Heer Jezus heeft het als, of de psalmist heeft het als profetie al gezegd over de Heer Jezus in Psalm 40. De boekrol is van mij geschreven. Dat woord is vol van Jezus. En van niks anders dan alleen van Jezus. De Heer Jezus zegt dat, onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Die zijn het die van mij getuigen. De boekrol is vol met Jezus. en kom naar hem toe. Vers 4. En kom naar hem toe als een levende steen. Dat betekent niet dat wij als levende stenen moeten komen, maar dat we naar hem toe gaan. Naar de levende steen. De levende. Hij was dood. Maar zie, hij is opgestaan. Hij leeft. Hij troont. Hij regeert. Hij heeft alles in zijn hand. Hij is de levende steen. En nu gaat hij een heerlijk prachtig beeld uitleggen van het fundament van de gemeente. En ik kom uit de buurt van Rotterdam. En daar is het hele drassige grond. En voordat daar een huis gebouwd gaat worden, dan moeten er eerst palen meters diep de grond in. En dit is toch de Veluwe ook? Dit behoort toch tot de Veluwe, ja. Nou, de Veluwe ligt me wel een klein beetje nauw aan het hart, want mijn ouders gingen altijd op vakantie naar Elspeet. Zo groot als dat ik ben, mijn ouders die gingen altijd naar Elspeet. En inmiddels hadden we daar natuurlijk ook een heel eigen clubje, mensen die we kenden. En toen zag ik daar op een gegeven moment een huis gebouwd. En er werd een ding afgegraven van 20 centimeter diep en er werd zo de fundering op. Ik dacht, dat gaat niet goed. Ik had er met een paal in de. Ik dacht, dat straks komt de regen en het huis staat op de zandgrond, dat stort zo in. Maar ja, dat blijkt hier dus gewoon de gewoonte te zijn. Maar nu gebruikt Petrus, die gebruikt een voorbeeld en hij haalt Psalm 118 aan. Hier Jezus is de hoeksteen. Hij is het fundament. Hij is niet alleen de heipaal, maar hij is het hele fundament van de gemeente. En wij als gelovigen worden ingemetseld in de muur. En jullie zijn als gemeente van Ermelo een klein gedeelte van die muur. En jullie worden als levende stenen op die ene hoeksteen gebouwd. De Heere Jezus Christus. En je moet goed lezen. Want wat staat er? Leg dan af. En verlang vurig. En kom naar hem toe. En dan staat er in vers 5. Dan wordt u gebouwd. Op het moment dat we blijven lopen met die rugtas. Van bedrog. Van kwaadspreken. Van slechtheid. Van toneelspelen. Dan word je dus niet ingemetseld in dat huis. Dan kan je je wel voordoen, alsof je daarin bent, maar dan ben je niet op die steenrots gebouwd. Het kan niet zo zijn dat je als een varken in de modder blijft omrollen en belijdt: ik ben een kind van God. Ik zeg niet dat je nooit kan struikelen. Ik zeg niet dat je nooit zou kunnen liegen. Dat je nooit een keer toneel zou kunnen spelen. Maar blijf daar niet mee rondlopen. Zoals met die rugtas op je rug. Maar leg het af. Dan word je ingemetseld in het geestelijke huis. Op de Heer Jezus Christus. Ik las een hele mooie uitspraak. Ik ben samen met mevrouw een dagboek begonnen over openbaring. En dat is van dominee Glashouwer, misschien kennen jullie het. En ik las daar een prachtige, prachtige zin en ik wil die met jullie delen. Iedere christen mag en moet functioneren in de plaatselijke gemeente. En is daar persoonlijk mede verantwoordelijk voor het geestelijke gehalte van die gemeente. Oké, misschien valt er een pak van je af als oudste. Ik kom er bij jullie een pak bij. Iedere christen behoort zich in de gemeente in te zetten. Er is dus niemand die kan zeggen: ik ben al in die gemeente ingebouwd, in die steen. En ik ben al een levende steen. En ik ben hier wel elke zondag, maar ik doe voor de rest niks. Ik laat mijn handjes niet wapperen. Als dat gevraagd wordt. Of gewoon er te zijn in je gebeden voor de gemeente. Het betekent dus als je ingemetseld wordt, als je ingevoegd bent in de gemeente, dat je mede verantwoordelijk bent voor de geestelijke gehalte van deze gemeente. Dus elke christen draagt een verantwoordelijkheid om er in de gemeente van Jezus Christus te zijn. Als een levende steen. Niet als een levende steen die er is en meezingt. En tot ziens zwaar tot volgende week. En het daarbij laat. Als je je ingevoegd hebt in de gemeente, dan hoor je daar mee te bewegen met alle activiteiten waar je helpen kan. En mee te bouwen aan die gemeente. Mee te bouwen aan het geestelijk welzijn. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk werk volkomen toegerust. En dan zegt vers 5 iets heel moois. Een geestelijk huis. Een geestelijke muur. Als een heilig priesterschap. Dan gaan we even met elkaar terug naar het Oude Testament. Want daar verwijst Petrus hier eigenlijk naartoe. Naar een volk van priesters. We lezen dat ook trouwens in vers 9. U bent een koninkrijk. Koninklijk priesterschap. Wat moet een priester doen? Nou, gaan we met elkaar mee, jongens. De tabernakel in. Door de poort. Waar lopen we als eerste tegenaan? Het brandofferaltaar. En wat mocht er nooit uitgaan in het brandofferaltaar? Kinderen? Het? Het vuur. Broeders en zusters, we moeten elkaar elk moment van de dag aanvuren. Het vuur mag niet doven. We mogen niet verslappen in het dienen van de Here. We mogen niet afhaken. We moeten elkaar aanvuren. We moeten vurig zijn. En daar hebben we elkaar voor nodig. De Hebreeën schrijver die zegt het. Dat we elkaar moeten vermanen. Zolang we van een heden kunnen spreken. Misschien denk je dan altijd. Dan moet die broeder mij aanwijzen op zondige dingen in mijn leven. Nee. Vermanen is niet alleen maar negatief. Maar is ook positief. Dat betekent ook opbouwen. Dat betekent ook vertroosten. Dat betekent ook liefdevol omarmen. Dat betekent elkaar aanvuren. Het vuur mag niet doven in ons. We willen Jezus, kom spoedig terug. En we willen toch een gemeente zijn. Die bidt en die wacht. Die de komst van de Heer Jezus verwacht. Of niet? Willen jullie met elkaar inzinken? En straks ineens wakker schrikken als de Heer Jezus terugkomt. Of willen jullie met elkaar ready zijn? Dan hebben jullie elkaar. En er is niemand die kan zeggen, ze hebben mij niet nodig. Want iedereen heeft een plaats in het lichaam. Deze hand kan niet tegen mijn lichaam zeggen, ik heb je niet nodig, lichaam. En mijn hele lichaam kan niet zeggen tegen mijn kleine teen, ik heb je niet nodig. Want mijn hele lichaam heeft elk onderdeel nodig. Zelfs als je jong bent. De gemeente heeft jou nodig. En de gemeente heeft jou nodig. Misschien denk je, ja, maar ik ben nog jong en ik ben een kind. Dat maakt helemaal niet uit. In het koninkrijk van God mag je zijn wie je bent. En daar hebben we elkaar nodig. Oké, we hadden het vuur, hè. Het vuur mag niet uitgaan. En we hebben het wasvat in de tempel. Daar moesten de priesters zich wassen. Ze moesten hun voeten wassen. We hebben dat woord nodig. Priesters. We hebben dat woord nodig. We hebben nodig dat we als priesters het heiligdom betreden. Dat we binnen voor Gods aangezicht verschijnen. Dat is iets wat we dagelijks nodig hebben. Om in aanbidding voor de Heer te leven. Voor zijn aangezicht te staan. Broeders en zusters, dat is priester zijn. Dat is niet alleen als vader je gezin proberen te leiden als priester. Maar dat is als levend lid van de gemeente te dienen. En elkaar aan te sporen. Elkaar te bemoedigen. En de heerlijkste ontdekking die ik hierin vond. Elkaar aan te vuren. Zodat we niet uitdoven. En misschien is er vandaag wel iemand die niet wederom geboren is. En die luistert. En zegt, ja, maar je spreekt alleen maar tot de gemeente en niet tot mij. En misschien zeg je wel, dat is juist mijn probleem. Hoe word ik dan wederom geboren? Kinderen, wat had ik ook alweer gezegd als eerste? Wie mijn woorden... En? Doen. Als je niet wederom geboren bent, dan roept de Heer je door zijn woord. Wat gebeurde er met Eva in het paradijs? De slang die kwam en die ging?
Haar verleiden.
Ging haar verleiden. Hoe kwam die binnen in het leven van Eva? Via? Via haar oor. Ze ging luisteren. Dat is het eerste wat we moeten doen. Luisteren naar de stem van de levende God. De Bijbel zegt, doden zullen horen de stem van de levende God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is wonderlijk. Je hoort een woord. En het woord zegt leef. Het woord zegt tegen jou die niet wederom geboren is, leef. Sta op uit de dood. En misschien zeggen jullie, ja, maar hoe kon je dan opstaan uit de dood? Er was een man, die was 38 jaar ziek. 38 jaar lang lag hij op zijn matrasje. Bij dat water. En er was niemand die hem naar het water bracht als dat aangeraakt werd door een engel. En de Heer Jezus zegt tegen hem, sta op. Hij zegt niet, ik lig hier al 38 jaar, wat denk je zelf, ik kan niet opstaan. De Heer Jezus zegt, sta op en hij staat op. De Heer Jezus zegt tegen jou, die de Heer Jezus niet kent, sta op en leef. Dat is niet omdat ik dat zeg, maar dat is omdat hij spreekt, sta op en leef. Ezechiël, die staat in een dal. En weet je wat hij ziet in dat dal? Allemaal botten. Kinderen, hebben jullie wel eens een skelet gezien? Zit daar leven in een skelet? Nee, hè? En de Heer Jezus, of de Heer God, die zegt tegen Ezechiël, spreek. Hij moet gaan spreken tegen botten. Kan dat? Kan je gaan spreken tegen botten? Die horen toch niet? Eigenlijk niet, hè. Maar als het woord van God daar is en klinkt, leef. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komen al die botten van alle kanten. En Ezechiël, die hoort hier een geluid wat niet aan te horen is. En al die botten die razen over elkaar en die komen tot de botten, tot het skelet. En Ezechiël moet gaan spreken tegen botten. Dat er vlees overeen komt en dat er een hart in komt. Dat er een geest in komt. En zo is er elke keer als er gesproken wordt over het evangelie. Dan is daar de stem die tot je zegt, leef. Dan is daar die stem die roept, sta op. Dan is daar die stem die zegt, bekeert u. En bekering heeft altijd het doel dat je gaat leven. De Heer Jezus zegt in Johannes 12, ik voer het gebod van mijn Vader uit en ik weet dat zijn gebod is het eeuwige leven. Dat is het doel van de Heer Jezus. Dat is de prediking van het evangelie. Leven, zodat je niet blijft in de dood. Dat je niet blijft in de duisternis, maar dat je leeft. En dat je blijft leven. Voor zijn aangezicht. Eeuwig leven. Wil je ook niet tot deze koning behoren? De koning van leven. De koning van vrede. De koning van gerechtigheid. Mijn koning is koning Jezus. En ik was ook zo iemand. Die als een varken rond dolde in de modder. En ik had het daar heerlijk naar mijn zin. En ik dacht dat ik het leven had. Tot ik ontdekte. Toen daar één keer klonk. Het woord van de Heer. Dat ik tot levend geloof kwam in de Heer Jezus. Mocht ik ontdekken. Dat het leven zonder de Heer Jezus. Enkel de dood is. Dat het leven zonder de Heer Jezus. Geen leven is. Maar dat het leven met de Heer Jezus. Echt leven is. Echte vreugde. Psalm 43 zegt het zo, hè. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Hij is de bron van vreugde. Bij u, Heer, is de levensbron. De Heer is de bron van alles. De bron van goedheid. De bron van leven. De bron van vreugde. De bron van waarheid. Hij is alles. Is hij jou ook alles? Houd dan uw levenswandel oprecht onder de heidenen. Dat zegt het laatste vers van het hoofdstuk. Houd dan uw levenswandel oprecht. Vers 12. Ik ga afsluiten met een voorbeeld voor de kinderen. Ik zat van de week in de bus, mijn schildersbus. En er was een beetje file en toen reed er een auto voor me. En die had twee nieuwe achterbanden. En wat wel eens voor zou kunnen komen als je een nieuwe achterband hebt. Wat voor kleur is een achterband van een auto of een wiel?
Grijs.
Grijs, zwart. En weet je wat erop zat? Er zat een witte sticker op. Die zwarte, dat zwarte rubber zat een witte sticker. En die auto voor me ging rijden. Dus hier zag ik ineens zo. Tjup, en was die weer weg. En dan kwam die weer. En elke keer dat hij rondreed, dan zag ik eentje zo die witte sticker. Maar op een gegeven moment, die file ging een beetje oplossen. En ik zag op een gegeven moment, zag ik helemaal de tijd die witte sticker. En dan hadden we dat nu ging rijden. Het leek wel dat er bijna geen zwart meer over was. Maar dat ik helemaal wit was. Kijk hè. En dat wil ik ermee zeggen. Soms is er in het leven van een christen een kleine zonde. Net als die sticker. Dat hele nieuwe, als je hem uit zou rollen, kom je misschien wel op een meter uit. En die sticker is misschien maar 10 centimeter. Een klein dingetje. Maar hoe harder dat wiel ging draaien, hoe meer je die sticker ging zien. Zo kan het zijn in het leven van een christen. Een kleine zonde, die blijft voor de wereld zichtbaar. Op een gegeven moment zien ze alleen maar het wit. En zien ze niet meer het zwart. Begrijp je wat ik bedoel? Een kleine zonde. Bederft de hele levenswandel. En daarom, Heer, broeders en zusters, wil ik jullie aansporen om zuiver te leven. Om uw levenswandel heilig en oprecht te houden. Zonder toneelspel. Zonder afgunst. Zonder bedrog. Zonder al die dingen die we met elkaar langsgelopen hebben. Zodat zij God gaan verheerlijken door de goede werken die je doet. Ja, misschien is die zwarte band niet zo'n goed voorbeeld, want we zijn wit gewassen. Maar jullie begrijpen allemaal wat ik bedoel. Ja, als we wit zijn en er zit één plekje zwart op, dan wordt dat zichtbaar. En de wereld, de mensen die de Heer Jezus niet kennen, die zien alleen maar het zwart. Die zeggen, zie je wel, ze zeggen dit, maar ze doen dat. Broeders en zusters, zo niet bij ons. Zo niet bij ons. Maar laten we onze levenswandel heilig zijn. En misschien zeg je al, hoe doen we dat dan? Nou, dan gaan we gewoon weer terug naar vers 1. Leg dan af. Leg het naast je leer. Bekeer je ervan. Doe het niet meer. Misschien zeg je, moet ik dat dan alleen doen? Nee, natuurlijk niet. De Heilige Geest is in jou komen wonen. De Geest van Jezus Christus. De Geest die door Jezus ook heeft geholpen om zuiver te zijn. De Geest die door Jezus ook heeft geholpen om gehoorzaam te zijn. Hey, daar heb je het weer. Gehoorzaam aan het woord van God. Die Geest die de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. De Geest van God is in jou, in u, in mij komen wonen. U hoeft het niet alleen te doen. Hij helpt je. Hij leidt je. Hij laat ook zien in je leven waar het aan mankeert. Wat misschien onheilig is. Amen. Thank you.